Welcome back, I deserve it, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje, jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel,
twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag hebben we het over het grote nieuws dat het nieuwste en beste AI-model ooit, namelijk Claude Fable 5, na een paar dagen verboden is door de Amerikaanse regering.
Foei!
We gaan verder in op wat dit betekent voor Europa en specifiek in 2031. Daarnaast een stuk in het onderwijsblad over een studeercrisis met AI als een van de veroorzakers. In het hoofdthema gaan we het in op de vraag wat er te leren blijft voor leerlingen en studenten als AI praktisch alle stappen van onderzoek zelfstandig, sneller en beter kan doen dan mensen. En Marcel, jij wilde deze podcast beginnen met een gedicht.
Op een ochtend streek er een valk neer aan de rand van het dorp. Prachtiger en slimmer dan alle vogels die men ooit had gezien. Hij kwam van over zee, gestuurd door een verre heer. De valk ving vis voor de vissers, vond de weg voor de verdwaalde en loste raadsels op waar het dorp al jaren op broedde. Het dorp bloeide, Tom, en al snel rekende iedereen op de valk. De netten werden groter, de plannen ambitieuzer en niemand vroeg zich nog af van wie de vogel eigenlijk was. Toen, op een grijze ochtend, klonk er een fluittoon van overzee. De valk spreidde zijn vleugels en vloog terug. Geen dorpeling kon hem tegenhouden, want de hand die hem riep lag aan de overkant.
En wat dit allemaal betekent, dat gaan we zo allemaal horen. We gaan naar het eerste nieuwtje.
Ik heb hier gewoon kippenvel van gekregen en ik las het zelf voor. Kan je nagaan?
Schitterend, ja. Heel Nederland heeft dat dus straks, hè? Hey, Anthropic bracht Claude Fable 5 uit, het krachtigste AI-model ooit. Het is de publieke variant van Mythos, waar we het eerder over hebben gehad. Dat is het model dat sinds april alleen naar een kleine groep partners ging vanwege zorgen over cyberveiligheid. Fable 5 deelt dezelfde basis, maar heeft harde grenzen ingebouwd. Vragen over cyberveiligheid, biologie, scheikunde en distillatie worden geblokkeerd en doorgestuurd naar het oudere Opus 4.8. Op de benchmarks voor programmeren en kenniswerk staat het bovenaan. In één test maakte het bijvoorbeeld een codemigratie voor Stripe in één dag af, waar een heel team 2 maanden over zou doen. Betalende gebruikers hebben tot en met 22 juni om dit te gebruiken. En Anthropic verwacht namelijk zoveel vraag dat ze dit grote model niet kunnen aanbieden tegen de huidige kosten. Marcel, jij hebt er meteen mee gespeeld.
Ik heb deze fabelachtige valk, zeg maar, in de handen gehad. Mm-hmm. Een tijdje. Ja, ja. Het is. Wij hebben zelfs een paar keer de afgelopen maanden gezegd in de voorbespreking, een nieuw model, dat gaan we gewoon niet benoemen, want er zijn zoveel modellen, het kan weer net iets beter. Ja. Maar deze wel echt de moeite waard.
Absoluut.
Ook over deel 2 trouwens, maar vooral ook over waar we het nu over hebben, zou ik zeggen. Want dit noemen ze dan een step change.
Precies.
En ik was heel benieuwd, dus ik heb, wanneer was het uit, dinsdagavond of zo, we nemen dit dinsdag op, dus we zitten alweer een week later. Dus je moet 1,5 week terugdenken ongeveer. Ik heb een paar dagen daarmee zitten spelen en geprobeerd om opdrachten te bedenken waar dan de echte kracht van het model naar voren kwam.
Ja.
Eén opdracht was, bouwen is voor mij de ultieme interface. Dus ik wil eigenlijk een nieuwe computer interface hebben. Ik word knettergek van al die apps. En dan moet ik weer naar Outlook voor een mail. En dan moet ik naar Google voor een agenda. En dan krijg ik via LinkedIn weer dingen binnen. Ik wil gewoon alleen met de computer praten. En die moet maar alles regelen aan de achterkant. Best wel een heftige opdracht, toch?
Ja.
En Fable had gewoon in één klap, zeg maar, een structuur staan. Dat was next level shizzle.
Ja,
en toen dacht
ja.
Ik, oké, dus we zitten nu weer echt in een nieuw paradigma van wat er mogelijk is.
Ja.
Super vet.
Ja, voor de mensen die nog steeds denken dat AI slechts een chatbot is, die snappen echt niet wat er aan de hand is.
Maar die moeten de vorige aflevering nog even gaan luisteren.
Ja. Dat ook. Ja. Hey, jij was dus zeer onder de indruk. Ik heb meerdere appjes van jou gekregen. We hadden natuurlijk over, oh, dit is wel echt een hele grote stap vooruit.
Je hebt 1 appje gekregen om 4 uur 's nachts van mij. En daar ga jij nu aan refereren volgens
mij. Nee.
Jawel.
Wat er toen is gebeurd.
Juist.
Want wij dachten dus dat we tot 22 juni mochten gebruiken. Maar zo lang heeft het niet geduurd. 3 dagen na de lancering werd Anthropic dringend verzocht door de Amerikaanse overheid om het model niet aan te bieden aan buitenlanders. En aangezien Anthropic dit niet kan aantonen, hebben ze het hele model offline gehaald. De reden waarom alleen Amerikanen dit mogen gebruiken is dat het model zo krachtig is dat het een risico is voor de veiligheid van het land. Marcel, ik heb 2 vragen hierbij aan jou. Ten eerste, wat bedoelen ze hiermee? En ten tweede, hoe belangrijk is deze gebeurtenis?
Ja, mijn appje om 4 uur 's nachts. Want ik ben over de 50, dus ik moet gewoon 's nachts naar de wc. En ik kan de weg niet vinden zonder telefoon. Dus dan kan je net zo goed even op X kijken of er nog nieuws is. Zo gaat dat dan. Het is echt waar.
Wauw.
Maar je had om iets... Nou, ver voor 7 uur had je al gereageerd met dezelfde 3 letters, toch?
Ja. WTF.
WTF, ja. Zoek maar op als je niet weet...
Wat is hier gebeurd?
Wat is hier gebeurd, precies. Want ik las dat nieuwtje. En jij stelt me 2 vragen. Wat bedoelen ze hiermee? Ze hebben gezegd... zoals het nieuws nu lijkt te zijn... maar we zijn alweer wat verder als jullie dit luisteren. Dus het kan ook zijn dat het intussen wel weer beschikbaar is.
Ja.
Kunnen wij niet weten, maar we zitten nu midden in deze hijsa. En voor vraag 2 maakt het overigens niet uit of het weer terug is of niet. Het heeft sowieso consequenties. Wat dat betekent is dat ze waarschijnlijk via Amazon... overigens gewoon ook een collega, zeg maar, samenwerker van Anthropic... heel merkwaardig. Ja. Die hebben ontdekt dat je het model kan jailbreken.
Alle modellen zijn te jailbreken.
Ja, en even, ik dacht dat je mij ging vragen... wat is jailbreken, lieve Marcel? Want jij weet dat al. Maar eigenlijk vraag je aan een model iets... waar die eigenlijk voor zou moeten weigeren.
Mm-hmm.
Want het is gevaarlijk of mag niet, of weet ik veel wat. Dus de dingen rondom cybersecurity of biologie bijvoorbeeld. Als je vraagt hoe werkt DNA, dan zegt Fable 5... nu ga ik terugvallen op een oud model, want dit is gevaarlijk. Dat zijn de guardrails. Maar jailbreken wil zeggen dat je met slimme manier... probeert het model te tricken om dat toch te doen.
Ja.
En ze hadden een jailbreak gevonden. Alleen die jailbreak, die kun je bij alle modellen toepassen. En dat was eigenlijk een vrij onschuldige jailbreak. In die zin dat je op die manier Fable zover kreeg dat hij ging bekijken waar de kwetsbaarheden in jouw software zaten. Maar dat ding ging vervolgens niet vertellen hoe je dat moest benutten, zeg maar. Dus het gaf eigenlijk alleen een analyse, precies wat het ook moest doen. Dus Anthropic reageerde, zoals het er nu naar lijkt, van ja, waar heb je het over? Dit is helemaal niet zo spannend. En toen zei de Amerikaanse regering, zet het ding maar uit. En daar zit ook iets van schuring tussen de vriendjes van de Amerikaanse regering en de vriendjes van Anthropic. Die
zeker,
spreken niet zo elkaars taal.
Mm-hmm.
Dus dat is één, zeg maar. Het is een vaag verhaal. En nogmaals, misschien is het intussen al wel helderder als je dit luistert, wat er dan precies gebeurd is. Maar het lijkt op het eerste gezicht niet zo spannend. En het lijkt een soort van overtrokken reactie.
Ja, dan wil ik wel nuanceren.
Hoppa, kom maar.
Anthropic heeft zelf gezegd dat het model Mythos, wat is ongeveer hetzelfde model, maar dan zonder die guardrails, dat het te krachtig is om in normale handen te krijgen.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, je kan hier allerlei biowapens mee maken. Of je kan allerlei dingen mee hacken.
Je kan Windows hacken.
Je kan Osiris hacken. Je kan al die dingen in onderwijsland hacken. Dus hebben ze er een soort van guardrails overheen gedaan, zodat we dat niet kunnen doen. Maar deze modellen, ja, in principe is dit model wel wat wij ook konden gebruiken met dat Fable, maar dan met die guardrail. Als we achter die guardrail kunnen komen, dan kunnen we opeens dus biowapens maken. Gewoon ik vanuit mijn zolderkamer kan opeens een biowapen maken als ik dat zou kunnen jailbreken. En ik zou Osiris kunnen hacken. Ik
vind dit heel heftig. Dat laatste wel, dat eerste niet.
Oké.
Want zeg maar de kennis krijgen over hoe je dat kan doen, zeg maar, is nog niet hetzelfde als het maken.
Oké.
Dat vergt nog wel iets wat meer aan skills en aan apparaten en mm-hmm. zeg maar...
Ik heb geen idee. Nee. Niet gedaan.
Nee, ik ben nooit een heel eind gekomen. En dat tweede wel. Overigens is dat denk ik ook nog niet zo makkelijk om het in de praktijk te doen. Dan moet je nog best wel goed weten wat je doet.
Ja.
Alleen dat deed dat model niet. Dus daarom zeg ik, het was niet zo ernstig eigenlijk. Mm-hmm. Het model gaf alleen aan, daar zit een kwetsbaarheid.
Ja.
Precies wat het ook moet doen.
Ja.
Dus het zijn gevaarlijke modellen, want daar heeft Anthropic een beetje over zichzelf afgeroepen. Maar deze reactie is heel overtrokken. Maar laten we daar eens van afstappen, want het gaat eigenlijk meer om de vraag, hoe belangrijk is dit? Waarom is dit nou zo groot nieuws? Want het stond zelfs in alle kranten.
Mm-hmm.
Waarvoor mijn waardering, zeg maar. Dat
ja, inderdaad. Gepakt.
Ik denk dat het samen te vatten is, Tom, in de conclusie dat wij er gewoon helemaal niet over gaan. Wij bouwen nu De Amerikaanse economie is voor 50% afhankelijk van AI. En dat bedoel ik niet als een overdrijving. Dat is letterlijk zo, hoeveel geld daarin omgaat. En ook in Europa, in Nederland, zijn er heel veel bedrijven die eigenlijk hun hele structuur bouwen op de toegang tot die modellen. En nu kan dus de Amerikaanse regering, niet eens Trump zelf, maar gewoon iemand hoog in de top, met één druk op de knop de hele wereld, honderden miljoenen gebruikers, in één keer zeg maar kalt stellen. En dat is best wel een heftige awakenings. En ik moet zeggen, wij hebben ook een bedrijfje op AI. Wij zijn redelijk taalagnostisch. In die zin dat we zelf graag spelen met het beste model, maar het maakt voor ons bedrijf niet zoveel uit of het nou het een of het ander model is. Hè. Wij kunnen gewoon ons ding doen. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die echt volledig afhankelijk zijn en zeker ook gaan worden van dat soort modellen. En dan is wel echt even een dingetje dat dus Amerika gewoon kan besluiten. En daar wil ik eventjes nog iets over zeggen. Dat foreign mensen, dus buitenlanders, geen toegang krijgen. En jij zei het in het stukje net, want dat zou de veiligheid van het land Amerika beschadigen. Mm-hmm. Maar mij lijkt dat als een Amerikaan biowapens kan maken of cybersecurity. Er zijn toch in die 300 miljoen Amerikanen ook mensen bij waarvan de regering denkt, beter niet als jij die cybersecurity
dingen
krijgt.
Lijkt mij toch ook, ja.
En ze hebben het volledig op buitenlanders. Ik vind dat ook een hele merkwaardig signaal.
Heel vreemd. Ja,
dan moet volgens mij moet ze dan zeggen, nee, het is te gevaarlijk voor mensen, waaronder Amerikanen. Ja. Dus er zit heel iets dubbels in, maar volgens mij worden wij gewoon keihard geconfronteerd met de volledige afhankelijkheid die wij hebben van een Amerikaanse regering. En dat is best beangstigend als het gaat om de technologie die op dit moment de halve wereldeconomie draaiende houdt en waarvan wij van overtuigd zijn dat het de meest impactvolle technologie misschien wel ooit gaat zijn. In ieder geval in ons leven.
Ja, best wel heftig, ik denk toch? Dat we die misschien wel weg kunnen halen.
Ja, wij vinden dat.
Nou, even, we zitten gewoon nog in de kinderjaren van AI. Dit is pas 4 jaar dat we die taalmodellen hebben en het gaat als een raket verbeteren. We zijn nu bij een model gekomen wat dus niet meer gedeeld mag worden met alle mensen. Alle modellen wat er nu nog aan zit te komen, die gaan minstens even goed worden als het model. Sterker nog, het wordt veel en veel en veel en nog een paar keer veel beter dan die fable of die mythos wat we nu hebben.
Er komt nog een betere valk aanvliegen.
Er komt een fucking draak aanvliegen. Die komt niet uit Amerika, maar die komt uit China. Want daar zijn ze ook bezig met Amerika.
Chinese draak, mooi man.
Niet leuk, hè? Ja. Nee, maar het gaat nog zoveel gekker worden dan dit. Als we nu al op een punt zijn dat we dit niet meer kunnen delen met normale mensen, dan dat voelt zo vreemd. Je kan dit niet tegenhouden. Dat is onmogelijk. Er zijn te veel actoren bezig op hetzelfde moment. Het enige wat je kan bedenken is eigenlijk volgens mij dat je moet of mee, gaan we het zo over hebben, hoe Europa daarover denkt, of je moet een soort van afspraak maken wereldwijd dat we nu gaan stoppen met de vooruitgang of dat we het op de een of andere manier heel erg gaan reguleren. Maar ja, dat lijkt totaal niet te doen. Dus ja, je zegt, misschien zijn we wel bezig met de meest impactvolle technologie ooit. Ja, dat gevoel heb ik dus even wel.
Ja, ik merk dat je ook opgewonden bent, Tom.
Ja, ik vind het een... we sturen niet zomaar 's nachts what the fuck naar elkaar.
Nee, vaak sturen we dan andere dingen 's nachts naar elkaar. Rustig.
Nou, dat. Ja.
Nee, het is moeilijk om de impact hiervan te onderschatten. Het kan zo zijn, er zijn best wel mensen die zeggen, kijk, Anthropic is nu aan het praten, as we speak, met de Amerikaanse regering, die gaan dat weer terugdraaien, want dan zijn het opeens wel vriendjes. Mm-hmm. Of dan doneren ze ook aan de campagne van Trump en dan zijn het opeens wel vriendjes. Dus het zou zomaar kunnen dat het in dit geval met een sisser afloopt. Of ChatGPT 5.6 komt uit, blijkt nog beter te zijn, er is niks aan de hand. Maar het signaal is helder.
Als het niet nu is, is het over een paar jaar.
Het signaal is volkomen helder.
Absoluut.
Ja, toch? Ik vind dat best wel beangstigend.
Ik ook. Wat gaat Europa doen?
Ja, zal ik daar eens iets over vertellen? Want er is een essay geschreven, Europe 2031 of Europa 2031. En ik lees eventjes de tekst voor. Niet de hele tekst overigens. Het is wel echt de moeite waard om te lezen. Ik heb het nog niet helemaal uit, maar het is echt leuk om te lezen. Kan het je aanraden, ook jou Tom. Een groep AI-onderzoekers en investeerders publiceerde deze week Europe 2031... een essay van een toekomstscenario over wat er gebeurt als Europa de AI-race blijft verliezen. Het verhaal loopt van 2025, dus vorig jaar, tot 2031 en schetst hoe ons continent achterop raakt bij de Verenigde Staten en bij China. Het scenario wordt verteld door twee verzonnen personages, Met nog een derde in de epiloog. En die loopt door tot 2034. Caroline Dubois is een Franse beleidsmedewerker bij de Europese Commissie. Ze is 28 in 2025, dus aan het begin van het verhaal. En wij zien alles door haar ogen. Christian Vogt is een Duitser die een AI-bedrijf in beeld en video oprichtte en naar San Francisco verhuisde. Hij is een oude studievriend van Caroline en ze appen het hele verhaal door. Hij is de Silicon Valley stem die haar steeds waarschuwt. Echt leuk om te lezen, want zij gaat dan op bezoek, raakt onder de indruk, maar krijgt eigenlijk haar verhaal niet bij haar baas of de Europese Commissie helder, zeg maar. Die blijven gewoon slapen. Nou, komen wat feiten. Volgens de makers heeft Europa nu zo'n 5% van alle AI-rekenkracht in handen, tegenover ongeveer 80% in de Verenigde Staten. En hebben drie Amerikaanse bedrijven elk al meer rekenkracht dan heel Europa samen. What the fuck? WTF?
Ja, dat verbaast me niks.
Nee, maar blijf toch als je het zo hoort, ja, zeg maar. Ja, ja. Ze noemen de zomer van 2026. Nou, als wij dit opnemen, het wordt over 2 dagen, 5 dagen lang 30 graden plus. Dus volgens mij hebben we het ongeveer over nu. Het laatste moment om bij te sturen met grote investeringen in energie, chips en datacenter. Een van de schrijvers is de Nederlander Michiel Bakker, vaker genoemd. Hij ook de mede-auteur van het Nationaal AI-plan of het Delta-plan. Ook medewerker van Google, als ik het goed heb, en hoogleraar bij MIT. Zeg ik even uit mijn hoofd, maar iemand die weet waar hij het over heeft. Een belangrijke stem, denk ik. En volgens mij hebben wij 2 of 3 podcasts geleden hierover gesproken, Tom. Er moeten meer datacenters in Nederland komen. We moeten die chips gaan bouwen, want we moeten als de sode, puntje, aan de slag.
Nou, dat is even één heel belangrijk ding. Want volgens mij is het helemaal niet nieuw dat Europa heel erg achterloopt en dat er nu iets moet gebeuren. Wat een heel belangrijk verschil is, is dat Anthropic, die heeft dus dat model Fable, die had bepaalde beperkingen opgelegd, waaronder distillatie. En dat is iets wat heel veel mensen denk ik niet weten wat dat is. Maar dat is dat jij als Europa, als je gewoon heel ver achter ligt, dat model kan gebruiken om je eigen modellen te gaan trainen.
Ja.
En dat hebben ze dus nu uitgezet, verboden of zeg maar niet, dat niet meer mogelijk is. En dat maakt het voor Europa veel moeilijker om dus, nou ja, de Amerikanen en de Chinezen te kunnen volgen. Dat is wel een probleem.
Gigantische backlash gekomen op dat besluit van Anthropic overigens. Er is heel veel over te doen. Want daarmee stel je eigenlijk je concurrenten kalt. En dat is dan het ethische bedrijf die vindt dat AI voor iedereen moet zijn enzovoort.
Ja.
Dus er is echt heel veel over te doen. Maar ook, ik heb dat overigens niet geprobeerd bij Fable, want ik ging even met mijn eigen appje spelen. Maar letterlijk een vraag over biologie. Maakt niet uit wat je stelt. Daar zegt dat ding gewoon, nee, dat ga ik niet beantwoorden. Dat is gevaarlijk. Dus ze hebben, ze bepalen gewoon met dat bedrijf best wel hoe wij hier aan de slag kunnen.
Ja, maar de conclusie blijft, Europa moet nu iets gaan doen.
Ja, en ik hoor nog steeds ook mensen zeggen, ja, maar Europa moet juist het continent worden waar de reden en de rust en de wijsheid, zeg maar, en de ethiek overeind blijft. Een baken van rust en ethische.
Ja, en ik hoor dan ook weer heel veel mensen zeggen, die luxe hebben wij niet.
En wat zou er dan misgaan als je dat doet?
Ja, je loopt gewoon zo ver achter. Economisch gezien, op baan gezien, op alles toch, ga je gewoon zo ver, extreem ver achter. We gaan het in het hoofdthema hebben over onderzoek. Hoe goed AI daarin is en de vraag of we daar nog mensen in moeten opleiden. Ja, waarom dan gaan wij dus als mensen gaan nog onderzoek doen, terwijl die Amerikanen een AI hebben die 10 keer zo slim is als de slimste mens. Die kan toch al dat onderzoek gaan doen en dan kan je toch niet tegen concurreren. Dat is even een voorbeeldje.
Ja, dus is het dan, het is zwart-wit, want hier gaan we niet dieper op in. Maar mijn eerste gedachte is dan, als je dat accepteert, wat op zich, dat kan hè, dat je zegt, hé, maar wij gaan dat juist rustig doen en wij gaan niet mee met de hype en wij hebben onze eigen normen en waarden.
Mm-hmm.
Dat je eigenlijk een soort van, ik moet denken aan die hippie vluchtelingenkampen zou je kunnen zeggen, die dan ergens een stuk land kopen en even terug willen, ja, naar de basis.
Ik moet meteen denken aan de Amish cultuur.
Ja.
Gewoon zonder telefoon, ja, zonder dat. Ja, dat lekker, is wat je dan krijgt in de groep. Ja, als je dat lekker vindt, is dat,
ja,
prima.
Ja.
Ja, ik wil dat niet.
Maar hoeveel vrouwen wil jij?
Durf ik niet openbaar te zeggen.
Nee. Waarom zit je met je hand?
Dat past niet op 1 hand.
Nee.
Hey, we gaan even door. We gaan even richting onderwijs. Docentenonderzoeker Isaac Dekker van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam beschrijft wat hij de studeercrisis noemt. drie ontwikkelingen die elkaar versterken. Studenten komen veel vaak minder vaak naar college. Ze besteden minder tijd aan zelfstudie en maken volop gebruik van AI. En die combinatie zorgt ervoor dat de studenten minder leren. In het artikel hierover in Onderwijsblad vertelt een docent organische chemie in Wageningen over half lege collegezalen. Marcel, is dit iets wat jij ook ziet binnen jouw onderwijs of kijk je hier anders naar?
Nee, dat zie ik veel minder. Maar wij zitten ook best wel bij een praktijkgerichte opleiding hier, waar studenten ook of nog een opkomstplicht hebben voor de praktijkgerichte dingen. Omdat wij bij de ALO gewoon een volle zaal nodig hebben als ik kan niet oefenen. Mm-hmm. Studenten zijn hier ook graag, heb ik het idee, voor dat praktijkonderwijs. Maar ik kan mij levendig voorstellen, als jij vooral hoorcolleges en tutorgroepen hebt, zonder opkomstplicht of zonder aanwezigheidsplicht, dat deze combinatie, dus je moet, je wil ook een beetje een bijbaantje hebben en je gaat in de horeca werken en café gaat om 4 uur open. Dus je denkt, nou, misschien moet ik dat laatste hoorcollege maar even skippen. Dat zie ik dan morgen wel. En anders, als ik die opdracht moet doen, kan ik ook wel even met de AI doen. Dus ik snap hem wel. Ik kan
natuurlijk
hem wel plaatsen.
Ja, ik kan hem ook plaatsen. En het overbrengen van theorie, dat is niet meer iets waar studenten per se voor naar school hoeven te komen. Ja, volgens mij moeten we veel meer naar die flip in de klas. Want die AI kan heel goed helpen bij het overbrengen van theorie. En in de lessen, als wij daadwerkelijk met onze studenten zijn, die quality time die we met ze hebben, moeten we actief aan de slag gaan, volgens mij. Dus ja, ik vind ook wel dat het een beetje een ouderwets concept is, wat hij hier beschrijft.
Ja, dat is ook gewoon wat het onderwijs natuurlijk in veel plekken nog is. Wat mij opviel in het stuk is dat, want ik werd er heen getrokken omdat het ook over AI ging, dat de conclusie eigenlijk getrokken werd, niet eens zo expliciet, maar druipte uit het stuk. Mm-hmm. En ze gebruiken veel AI, dus ze leren minder. En toen dacht ik, ja, dat klopt op het moment dat je AI gebruikt om het werk voor jou te doen.
Ja.
En we hadden het over wat wij de afgelopen keer in de basiswebinarserie. Mm-hmm. Heb jij gesproken over leerverrijking met de AI, was ja. Volgens mij het thema.
Ja, 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 precies.
En ik denk, vanuit dat perspectief ga je natuurlijk heel anders kijken naar dit stuk.
Nou, absoluut. Volgens mij hebben we heel veel voorbeelden gegeven hoe we AI kunnen inzetten als leerverrijking. Dus we gingen de hele tijd verschillende manieren bespreken hoe je AI kan inzetten. En soms leidt het dan tot een leerverarming, soms tot een leerverrijking. En de conclusie is heel erg dat wij als docenten heel veel invloed hebben op hoe we die AI nou in ons onderwijsontwerp gaan toepassen. Dus volgens mij is dat, ja, dat ligt dus heel erg aan jezelf. En daar moet je heel veel voor doen. Maar jij hebt wel als docent daar de regie op. En dat is precies wat wij in onze webinarserie ook proberen over te brengen.
Ja, dus eigenlijk zou je zelfs alle drie die oorzaken, of alle drie die fenomenen, zeg maar, ze komen minder vaak, besteden minder tijd aan zelfstudie en maken volop gebruik van AI, zou je om kunnen buigen. Ze maken volop gebruik van AI, dus ze leren meer. Ze komen minder naar college, maar dat hoeft ook niet, want ze komen voor andere dingen naar college of naar de opleiding. Mm-hmm. En minder tijd aan zelfstudie, ja, dat ligt er maar aan hoe je het ziet, zeg maar. Is het efficiënter? Of is het een manier waarop je je onderwijs hebt ingericht? Is het nodig? Dat zien we zo meteen bij het hoofdonderwerp, denk ik. Dus kortom, je moet echt kritisch durven kijken naar je onderwijsontwerp. Dat is volgens mij wat wij zeggen.
Dit is een mooi bruggetje naar de best practice.
Hatsa.
Hoppa. Hey, best practice die komt van Michiel Visser. Deze was al 2 maanden geleden naar ons toegestuurd. Maar soms, wij krijgen zoveel mailtjes binnen en dergelijke, dat we, nou, duurt soms even voordat
twee
je in
maanden.
De...
AI-maanden. Ja, echte maanden.
Nee, echte maanden.
Oh jee.
Dus sorry Michiel, het heeft ietsjes te lang geduurd, maar je hebt iets heel erg gaafs gemaakt, dus we willen het wel graag bespreken. Hij zegt het volgende. Als trouwe luisteraar van het AI-tussenuurtje ben ik vorig jaar begonnen met vibe coding. Ik hoorde de term voor het eerst in jullie podcast en raakte geïnspireerd. In het dagelijks leven is hij fulltime wiskunde bijlespraktijk begeleider. En zocht hij een manier om zijn leerling een extra steuntje in de rug te geven. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij heeft de website gemaakt wiskunde-examens-oefenen.nl. Link komt natuurlijk ook in het AI speakbriefje te staan. En als ik die link open, dan zie ik sowieso een website die er hartstikke mooi uitziet. En we kunnen allerlei dingen gaan oefenen met wiskunde. Dus we hebben wiskunde A, wiskunde B, zowel van HAVO als van VWO. Maar we kunnen het ook gaan oefenen per onderwerp, per examen. We kunnen de meest gevraagde onderwerpen bekijken. We kunnen van alles en nog wat doen. Als ik bijvoorbeeld per onderwerp aanklik, dan kan ik naar allerlei hoofdonderwerpen gaan. Dus bijvoorbeeld formules, deelonderwerp, ongelijkheden, oplossen. Ik klik gewoon eventjes iets aan. Hè. En dan kan ik gewoon echte examenvragen daarvan krijgen. Waardoor we dus op een specifiek gebied heel erg veel kunnen oefenen. En we kunnen niet alleen oefenen, we kunnen ook een tip vragen. We kunnen met een AI chatten over die vraag. Dus we kunnen dan gepersonaliseerde feedback krijgen. En we kunnen natuurlijk weer de uitwerking gaan bekijken, zodat we kunnen kijken of we het goed hebben gedaan. Dus op een hele mooie manier heeft hij iets gemaakt waarop we heel fijn kunnen oefenen met zo'n beetje elk onderwerp wat we maar hebben binnen dit vak. Dit platform is geheel gratis, gevibecode door hem. Volgens mij geen enkel iets waarom dit slecht zou zijn. Geen privacy issues, helemaal niks. Je kan dit gewoon gratis gebruiken. En ja, dit is gewoon weer iemand in het onderwijs die heeft bedacht van, hoe kan ik nou het onderwijs beter maken? Nou, daar kan AI bij helpen. En dit is een heel mooi voorbeeld daarvan. Dus ik word hier heel blij van.
Ja, terecht, volgens mij terecht complimenten. Ik vind het ook gaaf dat hij, zeg maar, de examens, dat zijn echt de opdrachten die je ziet. Niet, zeg maar, door AI weer opnieuw opgeschreven, maar je ziet eigenlijk de PDF gewoon letterlijk het blad staan. Dus ik kom helemaal in de stemming als ik het zie.
Ja.
Ik ga wiskunde maken.
Ja.
Lekker man.
Je hebt er zin in, hè?
Ik heb er zin in.
Moet ik in mijn eentje het hoofd helemaal zo doen? Of?
Heerlijk, ik ben even wiskunde maken. Dankjewel man, mooi gedaan.
Yes. Hey, gaan we richting reclame, maar voordat we doen, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je en geef ons een like. En voor meer informatie, bezoek je onze website aivoordecenten.nl.
Jij zit mij gewoon aan te kijken, jij leest het er niet eens meer voor.
Het staat niet in het script, het is weg, maar het zit zo in mijn hoofd. Ik heb dit zo vaak voorgelezen. Volgens mij heb ik hem perfect gedaan. Je hebt het denk ik even verwijderd in het script of zo.
Ik zit al meestal te denken, dit hoort niemand meer, want je zegt het elke keer.
Ja, mooi hè?
Leuk man. Hey, heb je nog een
boektip?
De boekentip!
Een boekentip. Een bijzonder boek. Een feest om te lezen. Zo omschrijven hoogleraar kunstmatige intelligentie Erik Postma en filosoof Govert Deriks het Ai van Columbus van Hans Hoornstra. Dit is geen boek over trucs of tools, maar een praktisch handboek en filosofische gids over AI en onderwijs. Met krachtige modellen, leuke anekdotes en herkenbare voorbeelden krijg je grip op een ontwikkeling die leren, lesgeven en beoordelen blijvend verandert. Met prachtige full-color illustraties neemt Hoornstra je mee in drie inspirerende delen. De filosoof, de modelmaker en de praktijkman. Voor onderwijsprofessionals die niet alleen willen bijblijven, maar voorop willen lopen. 5 sterren op managementboek.nl. En lovende recensies door de VO-raad. Bestel het AI van Columbus vandaag nog via digitaleintelligentie.nl.
Marcel, we gaan het hebben over onderzoek. En is dat nog relevant in tijden dat die AI zo krachtig is? Neem ons mee.
Ik wens wel aangesproken te worden met dokter Mutsaerts als je het over dit onderwerp hebt.
Mijn excuses, heer dokter Mutsaerts.
Oké, goed. Onderzoek doen leerden we leerlingen en studenten lang met de hand. Een vraag bedenken, bronnen zoeken, gegevens verzamelen, analyseren, conclusies trekken en het ook nog opschrijven ook. Deze hele reeks, die kan een AI-tool er inmiddels in een paar minuten doorheen jagen. De deep research functies van onder andere OpenAI, Google en Claude zoeken zelfstandig het web af, wegen bronnen tegen elkaar af en leveren een lopend rapport met verwijzingen. Er verschijnen zelfs systemen die het werk van maanden terugbrengen tot 1 of 2 dagen, waarvan jij er zo meteen volgens mij een voorbeeld gaat geven, Tom. Mm-hmm. Jij zit er klaar voor al. Nog even wachten. De vraag daaronder is, als een machine bijna elke onderzoeksstap kan overnemen, wat blijft er dan over om aan te leren voor onze leerlingen en studenten? Nou, er zijn wel kaders voor. En de kaders die we hanteren zeggen daar over die laatste vraag meer over dan je zou denken. In het PO en VO werkt SLO met een leerlijn onderzoeksvaardigheden en met onderzoekend en ontwerpend leren, waarin de onderzoekscyclus en de kritische houding allebei meetellen. In het MBO zit onderzoek in keuzedelen als praktijkonderzoek en in de practoraten dicht op de beroepspraktijk. In het HBO en WO beschrijven de Dublin-descriptoren onderzoek als oordeelsvorming en als het leveren van een originele bijdrage, vaak in onderzoeksverband. In bijna al die beschrijvingen gaat het uiteindelijk om hetzelfde. Weten welke vraag de moeite waard is, kunnen beoordelen of een bron en een uitkomst deugen en verantwoordelijkheid nemen voor wat je concludeert. De vraag voor vandaag is of we ons onderzoeksonderwijs daarop moeten herijken en wat dat betekent voor wat leerlingen en studenten zelf nog moeten kunnen, Tom. En eerst maar eens, want het werd net even zo gesteld, AI kan dat allemaal. Wat kan AI nu echt als onderzoeker? Je hebt een voorbeeld, Tom.
Ja, dus voor de context, in 2023 schreef ik met AI een HBO-scriptie, in 2024 een master-scriptie. En ik was laatst weer benieuwd naar, wat kunnen we nu eigenlijk weer doen? En zijn niet al heel veel mensen hierover na aan het denken? Voor mijn gevoel zijn best wel veel onderzoekers aan het slapen, maar zeker niet iedereen. Dus ik ga eventjes in woorden uitleggen wat er nu kan, wat er gebeurt. Eigenlijk had dit een soort van videocast moeten zijn in plaats van een podcast voor dit onderdeel. Want dit is wel iets wat je het liefst eigenlijk wil zien, maar mensen kunnen dit nadoen. Belangrijk wel is, je hebt hier een betaald account voor nodig. Ik zeg het nog maar een keertje in de podcast, want ik merk het de laatste tijd echt heel duidelijk steeds. Een gratis account is echt veel slechter dan een betaald account. En als je dan nog eens overstapt naar een app die hiervoor gemaakt is. Dus ik werk nu de laatste tijd heel veel in Codex. En die gaat allerlei agentic, hoe noem je dat, de workflows opzetten. Ja, dat werkt nog weer eens veel beter. Dus als jij nog nooit met een betaalde versie hebt gewerkt, dan heb je geen idee wat er is. Maar eigenlijk weet je al totaal niet meer wat er aan de hand is als je nog nooit met zo'n agentic workflow hebt gewerkt.
Ja, dat even nog heel kort, want jij noemt Codex, zeg maar. Je moet je even voorstellen, ik heb een ChatGPT-account, dat kent iedereen wel. En dan heb je een chatbot, daar kan je vragen aan stellen. En die kan intussen ook best wel veel produceren. Die kan ook appjes voor je bouwen enzovoort. Als je een betaalde versie hebt, krijg je betere, slimmere antwoorden en mag je ook veel langer werken. Maar diezelfde ChatGPT is ook verkrijgbaar in de vorm van een desktop-app. Dat die heet Codex.
Ja.
En die is gespecialiseerd in lange taken doen, coderen enzovoort. Dus je krijgt er eigenlijk hetzelfde model, maar die is veel slimmer in het werk wat jij nu beschrijft. Hè?
Precies.
Even om
Hilde. En je zegt het heel goed, complex gaan langere taken. Nou, een onderzoek doen is daar een heel mooi voorbeeld van. Dus wat een groep onderzoekers heeft gedaan, is hier een soort van skill voor gemaakt.
Een vaardigheid?
Een vaardigheid, ja. Wat je dus kan geven aan Codex en dan heeft hij die vaardigheid. Dus wat je moet doen,
ze hebben
is
eigenlijk een AI-leerling opgeleid in het doen van goed onderzoek.
Nee, ze hebben de tutor, ze hebben eigenlijk een PhD'er gemaakt die iemand hierbij kan helpen.
Oké. Okay. Ander perspectief. Ander perspectief.
Ja. Oké. Okay. Ja. En je kan dit gewoon met me meedoen, want ze hebben deze skill hebben ze openbaar gratis gezet. Dus als je zoekt, of je kan gewoon aan Codex vragen natuurlijk om dit te zoeken. Het heet Academic Research Skills, is gewoon een openbare GitHub. Die kan je gewoon vragen en die kan je zeggen, download deze skill. Nou, moet je even Codex afsluiten en weer opstarten, en dan heeft hij dus die skill. Het is eigenlijk net als wat we een keertje hebben gezegd bij Matrix.
Ja, ik moest er meteen aan denken.
Je downloadt iets en je start hem wel even opnieuw op en dan heeft hij die skill. En wat hij dan heeft is, wat ze hebben gedaan is, ze hebben gewoon de hele workflow van wat een onderzoeker moet doen, dat hebben ze hier ingezet. En ik vergeleek het net toen we dit aan het voorbespreken waren, dat ze eigenlijk 20 custom chatbots achter elkaar hebben geplakt, die allemaal hun eigen deel van de pipeline doen. En daar zijn ze dus ook dedicated voor. Dus de ene is heel goed in bronnen zoeken. Dus die zoekt alle openbare websites op voor allerlei bronnen rondom dit thema. De andere is heel goed in de introductie schrijven. De andere is heel goed in de methode opstellen. De andere is heel goed in alles nog eens doorlezen. Dus ze hebben een agent gemaakt die het gaat reviewen. Ze hebben een andere agent die het op een hele andere manier gaat reviewen. Ze hebben iets gemaakt wat de citaties allemaal gaat checken. Al dat soort dingen. Zo werkt het allemaal.
Je hebt een heel team onderzoeksassistenten die voor jou gaan werken.
Precies. Dus als ik nu in mijn Codex, en ik heb net die skill geïnstalleerd, kan ik zeggen, hey, ik wil deze skill gebruiken, laten we eens een onderzoek gaan doen. En dat ding gaat jou volledig meenemen. Het is wel zo ingesteld dat je constant vragen moet beantwoorden. Dus dat ding is voor jou aan het brainstormen, aan het nadenken, en het geeft jou allerlei opties en het geeft jou vragen terug en jij moet die dan gaan beantwoorden.
Poh, lijkt me vermoeiend.
Poh, ja, absoluut.
Niet te doen.
Ja, het is dus echt niet zo dat jij met één prompt een hele scriptie schrijft. Mm. Zo werkt dit systeem absoluut niet. Want zo, dan zou ik veel slechtere kwaliteit krijgen. Dus ik ben heel erg blij dat die onderzoekers dat zo hebben opgesteld. Maar dat ding neemt jou gewoon volledig mee. Nou, ik heb daar een paar uurtjes mee gewerkt gisteren. Ja, dat ding is wel soms echt lang weg. Dus als hij zijn als bronnen gaat zoeken en is het weer aan het refinen en is weer dat aan het doen. Soms is hij gewoon 10 minuten weg of zo. Dus het duurt best wel lang voordat...
Wat grappig dat je dat zegt.
Ja, dus met 10 minuten gaat hij wel, zeg maar, 200 bronnen zoeken of zo.
Ik kreeg toen ik mijn PhD deed, zeg maar, moet je ingewerkt worden, zeg, ga eerst de literatuur maar eens lezen. Mm-hmm. En dan maken we de volgende afspraken over 6 weken.
Ja.
Zoiets.
Ja, ja, ja.
Jij
precies.
Zegt echt lang bezig, al 10 minuten. Dat is toch hilarisch?
Ja, dat is hilarisch inderdaad. En het kan ook al die papers downloaden, zodat die ook in de map blijven staan. Dat is ook echt iets anders dan bij je chatbot, want het werkt in een bepaalde map. Het gaat al die papers daar neerzetten, zodat andere chatbots aan die later in de pipeline
kunnen
komen,
gewoon aan de bron komen,
die gaan weer die bron lezen en die gaan dan kijken van, hey, staat dat echt wel goed en hebben ze dat goed neergezet? Dus nou, ik een paar uur bezig en ja, je krijgt gewoon een zeer professioneel paper wat daaruit komt.
En het, want ik kan me heel veel van die stappen voorstellen. Ik heb wel zoiets verteld over mijn, ik had 5 jaar contract, 4 jaar onderzoek, 1 jaar onderwijs. Mm-hmm. En in die 4 jaar doe je dan, ik deed 4 onderzoeken, 4 artikelen. En dan moet je dan nog een nietje ingooien en naar elkaar schrijven. En dan ben je eigenlijk, als ik nu terugdenk, zou ik eigenlijk alles, elk jaar zou ik in een week kunnen comprimeren, behalve het verzamelen van data.
Ja.
Want dat kost gewoon tijd. Hoe zat dat dan bij dit programma? Waar komen die data vandaan?
Zelf had ik een onderzoek gedaan waarbij we gingen kijken of AI bij sommige keuzes net zo irrationeel is als mensen. Dus daar hebben we gewoon iets gebouwd waarbij we verschillende AI-systemen gingen testen met bepaalde vragen. Dus toen hebben we onze eigen data verzameld. Maar best wel vaak met onderzoek moet jij nog steeds de mensen gaan interviewen of de enquêtes gaan uitzetten. Nou, dat zou die ook deels voor jou kunnen doen, maar... Ja, okay. Dataverzameling, dat kan die deels nog niet doen.
Nee, nou, de grap is dat die in psychologisch onderzoek, zeg maar, blijkt uit onderzoek dat AI heel goed mensen kan simuleren in hun gedrag. Eigenlijk heel erg goed, dus je hebt vaak niet eens proefpersoon nodig. Dus je zou best ook een psychologisch onderzoek kunnen uitbesteden aan zo'n agent.
Ja.
Zeggen, interview jij maar agent A, B, C en D. Want dat zijn de mensen uit het onderzoek. En dan krijg je gewoon eigenlijk best wel betrouwbare data terug.
Ja, dit zou dus super interessant zijn als we dit de komende jaren doen. Ga het nou eens echt uitvoeren en doe eens de methode die jij zegt. En kijk maar eens even hoeveel er tussen zit.
Ja, maar dat gebeurt ook. En dat blijkt vrij betrouwbaar te zijn.
Ja, ik vind dat super gaaf.
Ja.
En nog één extra opmerking. Want ik hoor sommige mensen aan de andere kant van de podcast hoor ik denken.
Ik hoorde al iets. Ja.
Van, hé, maar het kan toch niet op bepaalde websites om de literatuur te
PubMed
zoeken?
PubMed en zo.
Wat er... in Codex zit, is dat je een browser kan openen en je kan gewoon naar PubMed, wat jij noemt, of whatever, waar die betaalde dingen, daar kan je gewoon heen browsen. Jij logt gewoon in en dan zeg je tegen dat ding, hey, ik ben nu ingelogd, je kan nu daar wel gaan browsen. Ga maar gewoon alles doen wat je wil en dan kan die gewoon overal klikken. Je ziet het klikken, je ziet... Dus het kan alles op het internet doen wat jij ook kan doen. Dus dat is ook geen reden meer.
Dus jij geeft een agentje toegang via jouw account tot, zeg maar, de artikelen die achter die betaalmuur staan.
Ja.
En dan kan die voor jou gaan werken.
Ik kan alles doen.
Alright. En jij was nogal een indruk hiervan, hè?
Ja, ik was zo onder... En ik had gewoon weer het gevoel van, oh ja, zo gaat het er nu natuurlijk uitzien. Want ja, ik weet wel een beetje hoe onderzoek werkt. Ik heb dan geen PhD net als wat jij hebt.
Nee, dat... dat...
Nee, dat zie je. Dat hoor je ook wel in de podcast natuurlijk. maar... Het mooie hiervan is dat een groep onderzoekers, die hebben dit ding opgezet, die nog veel meer weten van onderzoek doen dan ik, waardoor dat ding mij helemaal er doorheen leidt. Dus ik kan opeens op een veel hoger niveau onderzoek doen, naast dat dat ding mij enorm veel tijd scheelt en al dat soort dingen. Maar die skill is zo handig en het is ook nog zo dat je die skill weer heel makkelijk kan omzetten. Dus wat ik nu ging doen, is ik ging mijn eigen materiaal van onze opleiding ermee uploaden en zei, kijk eens naar deze skill. Ik wil eigenlijk mijn eigen skill maken, maar dan voor onze opleiding. Want wij willen, de introductie moet op een bepaalde manier worden geschreven en al dat soort dingen. En toen ging hij mij dus helpen om mijn eigen skill te maken. En die skill zou ik dus weer met mijn studenten kunnen delen. En dan gaan we ook niet meer werken via API's, hoeven we niks te coderen of iets dergelijks. Nee, zij gaan gewoon die skill installeren en dan kunnen ze opeens super simpel zo'n scriptie maken. Ja, ik zag het opeens helemaal voor me. Oh ja, zo gaat de toekomst eruit zien.
Maar nu hebben we wel een mooi bruggetje te pakken. Want kijk, als je onderzoeker bent en je kan zo dat onderzoek doen, is natuurlijk fantastisch. Maar als je student bent en je moet onderzoeker geworden in de zin dat je je onderzoekscompetentie moet aantonen, lijkt het me niet zo handig qua leren dat je dan heel makkelijk zo'n scriptie kan laten schrijven. Mm-hmm. Dus laten we daar eens induiken, Tom. Ja. En ik noemde in de aanleiding noemde ik al wat kaders. En nog misschien heel eventjes duiden. SLO, voor degene die niet in het funderend onderwijs zit, is natuurlijk de organisatie vanuit de overheid die bepaalt wat de kerndoelen zijn waarvoor je moet opleiden. Hè. Dat is mm-hmm. geen vrijblijvendheid. Bij het hoger onderwijs of het vervolgonderwijs, mbo ook. Mbo ligt het weer wat genuanceerder. Die hebben nog wel weer kwalificatiedossiers waarin staat wat ze moeten. HBO en WO die bepalen toch ook voor een belangrijk deel zelf, afhankelijk van of er een beroepsprofiel of iets dergelijks is. Maar daarvoor heeft Europa bedacht, je wil de Dublin descriptoren hebben, wat bepaalt eigenlijk wat hoger onderwijs sowieso moet aanleveren, los van het specifieke beroep. Mm-hmm. En één daarvan, dat gaat over communiceren enzovoort, maar daar zit ook onderzoek in. En wat ik in het voorstukje al beschreef, als je daar een beetje van afstand naar kijkt, gaat het eigenlijk verrassend veel over houding en begrip. En daar staat eigenlijk nergens in, je moet iets kunnen schrijven. Dat is eigenlijk altijd het vehikel geweest, het middel waarmee wij in het onderwijs dat proberen aan te leren en proberen te vangen. Je hebt een scriptie geschreven, dus je hebt een onderzoekende houding. Of dus je hebt begripsvorming, of dus je neemt de verantwoordelijkheid over wat, enzovoorts. Wat blijft er dan over als je nou, zeg maar, dat AI-verhaal van jou naast deze eisen legt van je onderwijsontwerp? Want nu, en dat snap ik ook heel goed, als de Dublin, ik pak even HBO, Dublin descriptor. Voor alle opleidingen is al best wel lang aan de orde. Je moet aantonen als opleiding dat je student een onderzoekende houding meegeeft. Oh, dat is niet zo ingewikkeld. Dan gaan we een half jaar onderzoek laten doen en laten we een scriptie schrijven. Want als ze dat gedaan hebben, kun je gif op innemen dat ze die onderzoekende houding hebben. En dat klopt. Maar ja, als jij zegt, ik heb een skill, die geef ik aan mijn studenten. Die zitten 2 uurtjes en die hebben een scriptie klaar. Mm-hmm. Dan denk ik niet dat ze die onderzoekende houding daarna hebben.
Ja. Ja, ik denk dat je dan moet gaan kijken, wat is die onderzoekende houding en hoe wil je ze dat aanleren? Ja, ik zou denken dat, maar echt onderzoek doen of zo, ja, dat, hoeveel mensen gaan dat nog doen over een paar jaar? Ik zie dat gewoon echt niet voor me.
Uitvoeren van het onderzoek, precies, en het opschrijven, precies, bedoel jij, hè?
Ja, en wat ik zie bijvoorbeeld, als ik even denk aan onderzoekende houding of iets dergelijks, dat we nu in een tijd leven waar Trump gewoon dingen zegt die totaal niet kloppen, maar wat wel heel veel mensen dan geloven.
Hoho, maar dat schijnt fake news te zijn wat jij nu zegt.
Dat is leuk. Dus wat ik bijvoorbeeld dan zou willen met onderzoek en houding is, als die Trump iets zegt, nou, die gaan we niet zomaar geloven. Laten we eens kijken in hoeverre zijn wat hij zegt, dat dat dan klopt. Nou, ga dat maar eens uitzoeken. En volgens mij zijn dat soort dingen, zijn prima dingen wat je ze kan aanleren. Maar dan hoef je niet een scriptie voor te schrijven of iets dergelijks. Okay. Dat is een klein voorbeeldje.
Ja. Dus ik ga even mee in die gedachtenstroom. Dus jij zegt, schrap nou eens, zeg maar, dat traditionele werk waar het, zeg maar, heel veel op uitvoeren zit.
Ja, meteen schrappen.
Meteen schrappen en ga eens op een iets meer metaniveau kijken naar wat is dan eigenlijk je echte doel. Zet het eens af in een maatschappelijke context waarin misschien de waarheid, zeg maar, hopelijk weer belangrijk wordt. Mm-hmm. En leer kritische houding aan. Ik vond onderzoek altijd een mooie term. Wat zit eronder? En je zoekt ergens onder en achter. Wat is er aan de hand?
Dat vond, nooit aan gedacht.
Vind ik, dat beeld heb ik altijd. Dan denk ik, je moet dus het steentje wel optillen om te kijken wat eronder zit. Maar je hoeft dat niet meer allemaal in zo'n taai proces te doen. Oké, okay. Hoe zou dat onderwijs dan uitzien? Want we hebben, een gemiddelde hbo-opleiding doet een half jaar onderzoek. We hebben het wel eens gehad over profielwerkstuk. De VWO is 80 uur. Nou ja, ze kan er wel even doorgaan, zeg maar. Er worden heel veel uren ingestoken. Als die uren vrijkomen, hoe zou je dat dan inrichten? Voorbeeld, Tom.
Ik heb geen idee. Je vraagt me nu opeens om.
Moet jij dat aan AI vragen?
Zo'n groot deel van ons onderwijs, waarvan ik zeg, volgens mij moeten we dat gaan schrappen en moeten we dat op een andere manier vormgeven. Mm-hmm. Dan zeg je, ja, hoe moeten we dat?
Ja.
Weet ik echt nog niet. Maar laten we. Ik denk dat als die tijd vrijkomt, zou ik in ieder geval een deel willen inzetten om AI-vaardig te worden. Mm-hmm. Want ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor de toekomst. Maar ook bijvoorbeeld met het AI-vaardig worden, moet jij op dit moment in ieder geval constant kijken naar, hey, klopt het wel wat die AI zegt? Mm-hmm. Nou, vind ik ook al een hele kritische houding, wat we daar dus gaan aanleren.
En dan worden het wat kleinere, ik stel me voor, projectachtige situaties, waarin je die houding, zeg maar, gaat kietelen. En gaat aanmoedigen en uiteindelijk misschien ook wel gaat beoordelen. Gaat kweken. En dan worden niet van die langdurige... Ja, is het belangrijk
weet je, dat je... Weet je hoeveel dingen er niet waar zijn... waar gewoon heel veel mensen nu wel denken dat dat waar is? Volgens mij moet je dat al dat soort dingen gaan... een soort van aanvallen. Bijvoorbeeld, je hebt toch ook die Louis Farrow en de manosfeer gezien? Ja, ik vind dat soort dingen echt zo heftig dan om te zien. Ga dat eens aanpakken. Van, hey, hoe zit het nou echt? Laten we dat eens gaan onderzoeken. Ja, gewoon praktijkdingen. Okay. En dan eens gaan kijken met een kritische houding... Ja, in hoeverre de aannames die zij daar stellen nou daadwerkelijk kloppen.
Oké, okay, en als ik, want ik ga nog steeds mee met jou. Hè. We schrappen die grote, langdurige, uitvoerende zaken... en we gaan veel meer op deze manier te werk. Want ik heb best wel lang onderzoek gegeven, ook onderzoek begeleid, onderzoeksvaardigheden gegeven. En eigenlijk is in les 1 altijd mijn verhaal geweest... en dat is de onderzoekscyclus uitleggen. En met de onderzoekscyclus bedoel ik dat je... een echte vraag hebt in de buitenwereld. Wat is er aan de hand met de invloed van influencers op het zelfbeeld en beeld van meisjes, van jongens, zeg maar even. Hè? Mm-hmm. Dat is een onderzoeksvraag kunnen zijn. En dan ga je onderzoek doen en dan kom je in een nepwereld. Dan ga je het operationaliseren, zoals dat dan heet. Dus dan ga je het onderzoeken op de een of andere beperkte manier ergens. Omdat jij het doet of omdat je het in een laboratorium doet. En dan moet je conclusies kunnen trekken weer naar de buitenwereld. Je hebt gegevens gekregen, wat betekent dat nou echt? En die twee stappen, zeg maar, daar legde ik al de focus op, omdat daar het denkwerk zit. Je moet je realiseren dat je een echte vraag probeert te antwoorden op een soort van gekunstelde manier, via gegevens. En dan moet je die gekunstelde manier zien te vertalen, te interpreteren naar de echte wereld. Daar zit het denkwerk. Eens?
Ja.
En zou dat niet ook in heel kleinschalige, hè, wat jij eigenlijk noemt... zou je dat niet gewoon heel vaak dat cyclusje door moeten... en daar met een afstandje naar kijken?
Hartstikke mooi. Ja, dus eigenlijk wat je zegt is... jij gaat nog steeds dat onderzoek doen, maar dat doe je dan met die AI. Dus dan gaat het veel sneller, theoretisch kader en dergelijke gaat veel sneller. Dan ga je de dataverzameling ga je misschien zelf doen met interviews bijvoorbeeld. Mm. Daar zou je ook misschien alweer die AI voor kunnen inzetten... En dan ga je dat zelf interpreteren. Ja, waarom zou die AI dat dan niet voor je interpreteren?
Ja, omdat wij hier zitten om iets te leren, zeg maar. En we hadden net de conclusie getrokken dat je onderzoekende houding nog steeds heel belangrijk is. Misschien nog wel belangrijker. Mm-hmm. Dus ja, je kan in het onderwijs AI je daarbij laten helpen en daar dan weer over praten. Maar uiteindelijk moet natuurlijk wel iets in de bovenkamer van de student gaan draaien, zou ik zeggen.
Ja.
Oké, dan kan ik heel veel met je meegaan, maar nu ga ik even helemaal de andere kant op. En ga ik even een angst delen van mij.
Ja.
Want... Dit teruggaan naar wat willen we ze echt leren? Daar zijn we nu een beetje mee bezig, een beetje speels. Hè, maar dat is wat je ze echt wil leren. Slaan het even plat, zeggen je moet vooral die cyclus kunnen begrijpen. En data kunnen interpreteren naar wat wil ik ook weer eens echt weten. En wat weten we nu dan echt? Ik zeg maar even zo. Als dat je leeruitkomst is, kan je dat ook in een hele andere vorm gieten. Dan hoef je helemaal geen scriptie voor te schrijven. Dat kan ook gewoon in bij wijze van spreken in de middag. En dan doe je dat 100 keer en dan kan je dat heel goed. Maar... ik kan daar geen spel tussen krijgen, zeg maar onderwijskundig gezien, dat klopt. Alleen ik denk dat wat wij studenten allemaal aangedaan hebben, leerlingen allemaal aangedaan hebben met de PWS'en en met het eindeloos, daar ving je dingen mee die niet in officiële leeruitkomsten staan, die nu nergens meer in het onderwijs zitten.
Mm-hmm.
En die je ook niet meer zomaar kan verantwoorden, want die staan nergens in een beroepsprofiel of die staan niet in de SLO-kerndoelen, terwijl we die stiekem wel altijd meenamen. En ik noem maar even eentje. Niet helemaal door mij bedachte term, maar hij staat denk ik niet ergens heel duidelijk. En dat zou ik iets van diepe concentratie willen noemen. Het vermogen om misschien wel 3 uur lang op 1 ding te kouwen, helemaal...
3 uur?
Helemaal afgekaderd van...
TikTok filmpjes duren maar 10 seconden,
precies,
toch?
Nou ja, dat wil ik maar zeggen.
Ja.
Dus ik heb wel geleerd doorzetten bijvoorbeeld, maar ook om me helemaal af te zonderen van iets en helemaal volledig in de focus te zitten. Urenlang.
Mm-hmm.
Nou hoeft niet iedere leerling dat te kunnen, snap ik ook. Maar ik pak even een voorbeeldje uit mijn eigen praktijk. Dus meer de universitaire kant, zeg maar, waar je zo'n afstudeerscriptie schrijft waar je 9 maanden mee bezig bent. Op het moment dat we jouw model volgen, wat eigenlijk waar weinig spel ertussen te krijgen is, verliezen we dus als maatschappij wel ook bepaalde vaardigheden die wel in dat saaie doorstandwerk zitten.
Ja.
Of echt goed nadenken over een redenering klopt die in je verhaal staat. Deep reading noemen ze dat volgens mij. Of close reading heet het volgens mij. Dus 1 alinea om daar eens 2 uur op te zitten. Wat staat er nou echt? Kloppen alle woorden? Al dat soort skills, die dreig je in de maatschappij te verliezen. En jij refereert al even aan TikTok. waar sowieso al de neiging is om alles heel kort en snel te maken, zeg maar. En hap, 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 hap. Dus opa zegt nu iets, zeg maar. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet.
Ik ben het volledig met je eens. Ik denk dat we soms niet kunnen inschatten wat voor dingen we gaan missen. Ik denk dat AI het heel duidelijk maakt dat we niet bij het oude systeem kunnen blijven. Dat kan bijna niemand meer op tegen zijn, denk ik, die uitspraak. Maar we moeten heel goed gaan nadenken wat we ze nog willen meegeven. En dit soort dingen die niet expliciet zijn opgeschreven, die moeten we niet verliezen. En concentratievermogen vind ik een hele goeie, maar ook doorzettingsvermogen. Mm-hmm. Ja, soms lijkt het alsof onze studenten alles maar heel makkelijk willen hebben. En die AI maakt het ook makkelijk. En we willen ze ook op de opleiding houden. Want dan hebben we betere slagingscijfers en dergelijke. Dus probeer het makkelijk te maken. Maar soms moet het ook gewoon moeilijk zijn. En is dat gewoon iets in je persoonlijke ontwikkeling wat je moet leren? Dat niet alles in één keer lukt. Dat je faalt. Dat al dat soort zaken. En ja, die staan natuurlijk nergens dat we dat expliciet kunnen maken als leerdoel. Ik denk dat het heel belangrijk is om die mee te nemen. Maar dat doe je niet door het huidige systeem te houden zoals het nu is. Want het is al kapot. AI is er. Dus volgens mij moeten we naar een nieuw systeem. En we moeten dit wat jij nu zegt, daar moeten we heel goed over nadenken. We moeten dat eigenlijk veel explicieter maken. Ja, we zitten, zoals Barend Last altijd zegt, in de liminale fase. We zien dat de oude situatie niet meer houdbaar is. We moeten naar een nieuwe situatie, maar we weten nog niet hoe die eruit ziet. We proberen hier nu een beetje over te sparren, maar je komt er ook niet helemaal uit. Dus we zitten in een tussensituatie, ja, waarin er heel veel onzekerheid is.
Ja, en dat kan ook, zeg maar, leiden tot een heel krachtige vernieuwing van het systeem, wat ook beter is.
Ja.
Maar ik denk dat we wel mensen nodig hebben, zoals misschien wij nu, die ook wel een vinger opsteken als Oké, hou niet krampachtig vast aan het oude systeem, maar gooi ook niet het kind met het badwater weg. En het kind ligt een beetje verborgen in het badwater, om die metafoor even te pakken. Want ik denk dat je allerlei die schothageltoetsen die van alles meenemen in een leerdoelen stiekem, dat je die dreigt kwijt te raken in jouw enthousiaste verhaal over zo gaan we onderzoeksvaardigheden of zo gaan we onderzoekscompetentie aanleren. Dat wil ik dan nog even gezegd hebben.
Ja, ik weet niet of mijn verhaal de bedoeling was dat ik zei heel enthousiast was over hoe we ze dat gaan aanleren. Wat ik vooral zie is dat het huidige systeem niet meer kan en onderzoek gaat er in de komende jaren gewoon volledig anders uitzien. Waar ik enthousiast over word is hoe gaaf dat is. Waar ik niet zo enthousiast over ben is dat we geen idee hebben hoe dat er in de toekomst uitziet en wat we dus ook moeten leren.
Goed dus dat
ik
je dat nu
er zijn daar wel echt heel veel vraagtekens in mijn hoofd en dat is niet goed.
En wat kan je nou als docent, want we moeten naar het einde, we moeten ook naar een motto. Mm-hmm. Ik had er eentje bedacht. Niet bang zijn, gewoon doen.
Oké, daar moeten we naartoe werken.
Ja, moeten we proberen het. Nou, wat zou je een docent, onderzoeksvaardigheden, scriptiebegeleider, PWS-begeleider, weet ik veel wat. Wat zou je die nu mee willen geven?
Eigenlijk zou ik hem willen adviseren. Ga eens met een betaald account met Codex die skill installeren en dat eens doen. Dat is eigenlijk wat ik iedereen die maar iets met onderzoek doet, dat is zo aanraden. Want je kan hier wel naar luisteren, maar als je dit gaat ervaren, hoe goed dit werkt en hoe makkelijk dat is echt een bizarre ervaring. Dus dat is eigenlijk wat ik zou willen overbrengen. En het tweede is, je kan niet door blijven gaan in de huidige situatie. En dat betekent dus dat je moet experimenteren.
Dus je mag experimenteren?
Zeker. Graag.
Niet bang zijn?
Gewoon doen.
Welkom bij het AI. Ah.